Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerers hebt gesticht. Verschijn weer, blinkend met uw licht. Het eerste van Psalm 80. Wij stellen ons nu eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. En daarna wordt u gelezen uit Gods heilig woord, de profetie van Jesaja, het 64ste hoofdstuk. Dus Jesaja 64 is de schriftlezing nadat we eerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degenen die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten voor door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
De tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Jesaja 64. En daarvan het eerste vers. Jesaja 64 vers 1. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt en dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en heilig God, op deze tweede kerstdag, deze rustdag, deze dag des Heren, komen wij voor uw heilig aangezicht. En we hebben met de profetie van Jesaja al een heel indringend gebed gelezen. En Heren, nu bidden wij u, maak ons leeg van alles wat ons kan hinderen, wat ons in de weg kan staan om een gezegende rustdag en ook een gezegend kerstfeest te hebben. We zitten van nature zo vol, Heere, met van alles en nog wat. We zoeken het hier en we zoeken het daar. Zo vaak bij het kunstlicht van deze wereld. Zo vaak alleen in de dingen die gezien worden en die geproefd worden. Het zijn ook gaven van u aan de ene kant. En u geeft het ons nog dat we in deze donkere, koude dagen bij elkaar mogen zijn. En dat er nog zoveel goeds over mag zijn. We mogen zoveel hebben en zo delen in uw genadige gaven. Maar Heer, als het daar nu bij blijft, bij die gezelligheid en bij die ontmoeting, en ook bij een stuk godsdienstigheid, of als we dat missen en we denken terug aan vroeger en er is weemoed en heimwee in ons hart en we voelen ons eenzaam. Maar als dat het dan moet zijn, het hebben of het gebrek aan de gezelligheid of al die dingen meer, Heere, dan is het geen kerst. Maar kerst is als u de hemelen opent, als u de hemelen scheurt, als u nederdaalt, als u uw grote daden toont. En daar bidden wij u om, Heere, want dat hebben wij het allermeest nodig. De profeet moest zoveel dingen belijden. En laten wij dat dan ook maar nabelijden, Heere. Dat wij allen zijn als een vallend blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als de wind. Dan past het ons om onszelf te verootmoedigen voor uw aangezicht. U de grote, de heilige, de heerlijke God. Dan past het ons om dat portret dat u van ons geschilderd hebt in Romeinen 3 ook te eigenen. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Heren, dat we het toch eens in zouden leven wat dat betekent. Dat we het niet meer kunnen doen in deze wereld met onze godsdienst. Niet met ons persoonlijke of maatschappelijke leven, maar dat we zondaar voor u mogen worden. En dat er zo plaats mag komen voor hem die gij uit de hemelen deed nederkomen. En Heere, als u dan ons confronteert met uw heiligheid, dan hebben wij ook geen rechten en geen redenen in onszelf om te denken waarom u naar ons zou luisteren. Want Heere, wij zijn allen als een onreine. En we hebben nergens rechten op dan alleen op de dood. En we spreken het uit, Heere, maar we beleven het maar zo weinig. Heere, wilt u dan door uw Heilige Geest dat in onze harten overtuigen van die zonde en de gerechtigheid en het oordeel. Maar geef ook dat we ons verwonderen mogen op deze dag. Dat u nog bemoeienis wilt hebben met mensen. Dat u zich niet van de mens hebt afgekeerd, maar dat u al vanaf het begin af aan gezegd hebt, waar zijt gij? En ook deze dag mag daar weer een getuigenis van zijn, Heere, dat gij een gevend God zijt. Dat gij een genadig en barmhartig God zijt. En Heere, wilt u dan in ons leven plaatsmaken voor die arme Christus, die ons in alles gelijk is geworden, die daar in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd, geen gedaante, geen heerlijkheid had, omdat hij zo borg kon zijn, ook voor die herders, waar de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Waar de lichtglans van uw genadige majesteit weer aanwezig was. Heere, als wij dan over deze dingen met elkaar gaan nadenken en als de verkondiging van uw heilig woord daarop gericht is, dat de heerlijkheid des Heren weer terugkeert vanwege dat kind in Bethlehem, die de man van smarten is, dat de schaduw van het kruis al over heel zijn leven is gevallen, dat hij door het lijden heen de schuld gaat betalen. De borg wordt van zondaren. Heren, wekken in ons hart daar de behoefte op. En dat we zo leren pleiten op datgene wat Jesaja ons ook voorzegt. Gij zijt toch onze Vader. Wij zijn toch uw volk. We zijn toch naar uw naam genoemd. Heren, wij kunnen niet wijzen op iets in ons immers, want onze beste werken zijn met zonde bevlekt en onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. Dat we het zien mogen, Heren. Verlos ons, maak ons leeg van al onze eigen gerechtigheid en van alle gronden die wij zoeken buiten Christus om. Maar vervul ons met die genade die in Christus Jezus te vinden is. Die ook de rechte blijdschap ook bewerkt. Een blijdschap en een vrolijkheid die alle verstand te boven gaat. Als u het behaagt om die Zoon in ons te openbaren. En hem in ons hart te mogen verklaren. Heer, u weet of er zijn die daar zo naar uit mogen zien. Die daarmee bezig zijn geweest, ook naar de kerkdienst toe. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat u de hemel eens open zou willen doen, Heren, vanochtend. En dat u redenen zou willen nemen uit uzelf. En dan is er toch voor de grootste der zondaren een woord bij. Ook voor die mensen die naar u niet hebben gevraagd. En die naar uw naam niet zijn genoemd. Naar een wederstrevig volk hebt u gezegd, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Vervul ons hart dan, Heren, met die dingen. Leid ons door uw woord en door uw geest. Dat de prediking van dat woord ook met recht schriftuurlijke prediking mag zijn. Zodat het naar de zin en de mening van uw geest mag worden verkondigd, mag worden uitgelegd. En Heren, dat u dan zelf ook de toepassing maar zou willen maken. Wij zouden hem maar zo verkeerd leggen. We zijn geneigd om dingen ons toe te eigenen. Die ons niet toebehoren. Of ons dingen te ontzeggen, die gij juist wel ons in uw genade toezegt. Heren, zo ziet het alles op u. Wilt u ons gedenken, ook als we nog in onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid zo leven, zo door kunnen leven ook, vast kunnen houden aan de zonde. Als er mensen zijn die hard en verhard zijn. De profeet Jesaja had het er zo moeilijk mee met zijn boodschap waarmee hij gestuurd werd. Maak het hart van dit volk vet, opdat ze ziende niet zien en horende niet horen. En hij heeft het gezien in zijn profetieën, in die tijd dat hij geprofeteerd heeft. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En het bracht hem in de nood. Heren, wil die nood ook aan uw knecht geven. Hij kan het zichzelf niet geven. Die nood, die bewogenheid die we ook zien in u, Heere Jezus Christus, toen gij voor dat onwillige Jeruzalem stond. En geef zo, Heren, dat de bewogenheid van uw hart ook af mag stralen uit de prediking. Dat harde zondaren en verharde zondaressen tot stilstand mogen worden gebracht. Dat zoekende zielen mogen worden geleid tot die man van smarten. Dat uw kinderen, zij die genade mogen kennen, mogen wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, zelf minder mogen worden. Een vleeskruisigend bestaan mogen leiden. Ach Heren, wat is het moeilijk. Ja, wat is het onmogelijk. Want we zijn niet geneigd om dat rechteroog uit te graven. En we hebben geen lust om die rechterhand af te kappen. En toch zal het moeten, Heren. Want zonder heiligmaking kan niemand u zien. Heren, wil dan neerdalen uit uw heiligdom en ons een bezoek brengen op deze tweede kerstdag. Wilt u aan een ieder gedenken, hier in de kerk en ook thuis, met alle verschillende levensomstandigheden, van moeite en van verdriet, van rouw en van zorg, van allerlei problemen en tegenslagen in het maatschappelijke leven, in het persoonlijke leven, in het huwelijksleven. Heren, wat is er in zo'n grote gemeente toch ook veel aan de hand? Wat zijn er allerlei soorten van zorgen? Wat kunnen mensen zuchten vanwege dit leven? Wat kunnen mensen zorgeloos zijn vanwege alle zegeningen? U weet van alles af. En we dragen hartelijk onze gemeente aan u de Heere op. We hebben allemaal hetzelfde nodig. We reizen naar de eeuwigheid. Omdat we er erg in zouden hebben.
Dat we ons zouden bekeren tot u. Dat de dingen van dit dagelijkse leven, of het nu moeite is of zegen, of het nu verdriet is of blijdschap, ons aan u mogen verbinden. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. En laat de zonde ons niet gevangen houden. Ook niet in onze jonkheid. Die zo gevaarlijke leeftijd waarin we zo openstaan voor alles. Waarin alles verandert in ons leven, in ons lichaam en we voor alles vatbaar zijn. Heere, houd onze kinderen vast. Houd onze jongeren vast. We kunnen als ouders ze zelf ook niet geven wat ze nodig hebben. En wat komen we als ouders ook tekort in het voorleven van deze dingen. Wat gaat er ook weinig van een mens uit. Ook na ontvangen genade soms. Heere, wilt u zo in uw gunst op ons neerzien. We mogen u ook dankzeggen, Heere, voor zoveel zegeningen die gij ons geeft. Elke dag weer. Ook het feit dat onze broeder Klein Jan weer in de kerk mag zijn. Onze ouderling. Na zoveel weken zo ernstig ziek te zijn geweest. Dan is dat toch wel een dankzegging waard, Heere. Als gemeente ook. Als onze ambtsdragers toch weer herstellen mogen van ziekte. Want het belieft u toch om ons door hun hand te regeren. Dat we het maar mogen waarderen, Heere. Dat u nog mensen geeft waardoor wij de prediking van uw woord mogen horen. Waardoor we geleid mogen worden in uw woord en in het leven. Schenk hem en schenk ons allen die genade die we nodig hebben om dit grote volk te regeren. Om ze te onderwijzen, om ze voor te leven. Om de kudde te weiden die gij aan onze zorgen hebt toebetrouwd. Geef ons kracht, geef ons wijsheid, geef ons alles wat nodig is. En bewaar ons voor de zonde, die juist ook ambtsdragers zo lichtelijk kan omringen. Als de duivel een bezoek brengt aan een stad, aan een dorp, zo lazen we ergens, dan zal hij eerst de pastorie of eerst de ambtsdragers bezoeken. Heere, bewaar ons ervoor en geef dat uw genade ons deel mag zijn. Heere, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben nergens rechten op. Maar daar hebt u ook in uw woord ook geen reden toegegeven dat wij dat zouden denken. Dat dat van ons vandaan moet beginnen. En dat wij degene zouden moeten zijn die de eerste stap moeten zetten. Nee, u bent gevonden van degene die naar u niet vraagde. En u bent gekomen om het verlorene te zoeken. Op de plaats waar het ligt. Midden in die verlorenheid. Zo verloren. Dat we niet eens erg in hebben in die verlorenheid. Zo duister. Dat we die duisternis zelfs liever hebben dan het licht. Maar wilt u dan maar doorbreken, Heere. En onwederstandelijk door uw geest werken. Wil ons bewaren voor de boze die ook altijd op de loer ligt. Altijd probeert om de loop van uw woord te verstoren. Onze gedachten en onze harten af te voeren bij uw woord vandaan. Staat hem niet toe, Heere. Maar wees in ons midden, scheur de hemelen, wil nederkomen en dat op grond van hem die de hemel heeft verlaten en die afgedaald is in de krochten van ons bestaan. Hoor ons uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 74, het tweede vers willen wij met elkaar gaan zingen. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen aan Sion's berg, waar gij eertijds hebt gewoond. Dat is het tweede vers van Psalm 74.
Geliefde gemeente, in Romeinen 3, daar zet de apostel Paulus u en mij op een heel aangrijpende wijze neer. Daar zegt hij, zij hebben allen gezondigd. Zij hebben allen gezondigd. En gemeente, dan zijn we eigenlijk over de mens uitgepraat en uitgepreekt. Meer hoef ik over de mens niet te zeggen. Ze hebben allen gezondigd. Van de grootste tot de kleinste. Van de oudste tot de jongste. Waar ook ter wereld. Of je nou verstandelijk gehandicapt bent, of een geleerde professor. Ze hebben allen gezondigd. En wat is daar het gevolg van? Wat is de uitwerking daarvan? Dat wij allen gezondigd hebben. Zij derven de heerlijkheid Gods. Wat betekent dat? Derven. Derven betekent missen. Zoals je ook in het woord loonderving tegenkomt. Dat je loon achteruit gaat. Zij derven, ze missen de heerlijkheid Gods. En de heerlijkheid Gods, dat is de lichtglans die van het wezen Gods uitgaat. De genadige aanwezigheid Gods. Zij derven de heerlijkheid Gods, dat wil zeggen, de mens, u en ik, jullie, wij missen de aanwezigheid van God in ons leven, de genadige aanwezigheid, de zaligmakende aanwezigheid. En wat is nou kerstfeest? En de heerlijkheid des Heren omschenen. God is weer terug. Hij deed de hemelen open. En hij verscheen daar in de velden van Bethlehem. Door middel van die engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat is kerstfeest, gemeente. Wij zoeken het vaak in de dingen van het hier en nu. En dat mag ook zeker wel een plek hebben. In deze donkere dagen mag er een stuk gezelligheid zijn. Maar laat het niet het een en het al zijn. En als we het missen, dat kan ook, hè, dat ouderen, alleenstaanden het juist zo moeilijk hebben rondom deze dagen. Omdat er teruggedacht wordt aan vroeger, toen hij of zij er nog was. En dan kun je je dan eenzaam voelen en dan denk je, ik wou maar weer gaan, dat die kerstdagen weer gauw voorbij waren. Omdat we zo gericht zijn op het tijdelijke. Gezelligheid mag. Maar gemeente, vergeet de zaligheid niet. Want kerstfeest, dat is dat de hemel opengaat. En dat God zichzelf openbaart. En laat dat het gebed zijn waarmee wij vanochtend samen hier in de kerk zijn. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. Want als God, gemeente, de hemel niet opendoet, dan blijft het alles donker. En dan hebben we geen kerst. Ondanks de kerststollen en de kerstdiners en ik weet niet wat we nog meer voor kerstgedachten kunnen hebben. We gaan er samen naar luisteren. Naar dat gebed van de profeet. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. En dat gebed, dat bidt hij eigenlijk met in ieder geval twee gedachten. Dat de Heere zuiverend zou komen. He, om te zuiveren. Als God naar deze wereld komt, dan gaat hij zuiveren.
Maar ook is dat zaligend, om te zaligen, om zalig te maken, ocht hij gij nederkwaamt. Om dat zaligmakende werk ook onder ons te mogen gaan doen. Dus twee gedachten, twee woorden eigenlijk, zuiveren en zaligen. Daar vraagt Jesaja om als hij bidt, och dat gij de hemelen scheurdet. De profeet die heeft het in het einde van zijn profetie heel moeilijk. Hij gaat zijn profetie afsluiten. En in deze laatste hoofdstukken die vol met indringende gebeden staat, heeft Jesaja het moeilijk met die opdracht waarmee hij eigenlijk al vanaf het begin door de Heere mee is gestuurd. En hij ziet dat die profetieën, dat zijn werk ook inderdaad zo gaat zoals God dat had gezegd. Maak het hart van dit volk vet. Zo zegt de Heer in het begin in Jesaja 6. Dat is de opdracht die hij krijgt. Opdat zij ziende niet zien. En opdat zij horende niet horen. Dat is een vreselijke kant van het werk van een prediker, van een profeet. Dat er ook mensen zijn die zich gaan verharden onder die prediking. Dat is niet de schuld van God. Maar dat ligt de schuld bij de mens. Hè? Zoals, jongens en meisjes, dat bijvoorbeeld ook gezien wordt bij de farao in Egypte. Bij die 10 plagen. Bij elke plaag zien we dat farao eerst bidt tot Mozes. En dan ook nog zegt, ik heb gezondigd. En dan mag Mozes bidden. En dan wordt die plaag afgewend. En dan zien we bij die plagen dat daar staat, doch farao verstokte zijn hart. Dat hij het volk niet liet trekken. Bij de eerste, bij de tweede, bij de derde, bij de vierde. Doch farao verstokte zijn hart tegen de roepstemmen in. En dan zo ongeveer rond het vijfde, dan zien we dat daar een woordje bij komt. Doch farao verstokte zijn hart. En de Heere verstokte ook farao's hart. Dan gaat God er als het ware in meekomen. Farao begint ermee. Maar de Heere gaat er op een bepaald moment in mee. En bij die laatste plagen dan staat er alleen maar geschreven, doch de Heere verstokte farao's hart. Dan doet God het. Eerst deed hij het zelf. Maar later deed God het. Als een oordeel kwam dat. En het is zo vreselijk gevaarlijk, gemeente. Dan zeg ik iets heel geks. Maar het is zo vreselijk gevaarlijk om naar de kerk te komen. Gevaarlijk, dominee, om naar de kerk te komen. Ja, het is heel gevaarlijk als je naar de kerk komt en als je denkt, ik ga hier een poosje zitten. En dan ga ik gewoon weer de kerk uit. En dan doe ik niet, net alsof er niet gepreekt is. En ik ben met van alles en nog wat bezig en ik leef maar gewoon weer door. Oh, dat is zo gevaarlijk. Dat je je hart verhardt. Dat je je hart verstokt. Want God zou er wel eens in mee kunnen komen op een gegeven moment dat hij zegt, en nou is het genoeg. Nu ga ik hen verstokken. En nou kunnen ze niet meer bekeerd worden. Dat is wat, dat heeft de profeet gevoeld. Dat heeft de profeet gezien, ook onder dat volk waar hij profeteerde. Die harde, die verstokte harten. Ondanks die oordeelsprofetie en ondanks die beloften die hij gepredikt had. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Dat heeft hij met de nood van zijn ziel voor God uitgeschreeuwd. En dat horen we ook in dat gebed. In hoofdstuk 63, daar klaagt de profeet ook. In vers 17... Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Daar hoor je de profeet klagen voor God. Het is als een kind die opkijkt naar zijn vader. Die gezondigd heeft tegen zijn vader, die iets verkeerds gedaan heeft. Die zoekt naar een lief woord, Maar die vader die kijkt een andere kant op. Om dat kind te laten merken dat hij te ver gegaan is. En dan gaat Jesaja bidden. In hoofdstuk 64. En dan begint hij met dat woordje. Och. Dat is een woordje, gemeente, waarin heel zijn verlangen wordt uitgedrukt. Heel zijn nood wordt samengevat. Samuel Rutherford, een van de Puritijnen, die zegt, dat is zo gelukkig als dit in een gebed voorkomt. Hier kun je iets van het hart van Jesaja aantreffen. Och. Och, dat gij de hemelen scheurt. Je komt het vaker tegen ook in Gods woord. Dat mensen in dat kleine woordje even die zucht van hun ziel. Die schreeuw naar de hemel. Och, Heere. Och, wie het mijn ziel toch door u gered. Heb jij wel eens zo gebeden, jongen of meisje? Ouderen. Dat je ziel ineen krimpt voor God. Dat je zegt, och. Dat je rammelt met de boeien waarin je gekneld zit. Dat er een zucht naar God uitgaat. Och, dat gij de hemelen scheurt. Of de Heere nou in gunst naar je zou willen omzien. Zou willen horen. Dat hij de hemel zou willen opendoen. Nou, Jesaja bidt daarom. En als hij daarom bidt, och dat gij de hemelen scheurt, dat gij nederkwam, dan getuigt heel dat hoofdstuk eigenlijk van de gedachte dat wat God in het verleden heeft gedaan, dat hij dat opnieuw zou willen tonen. En want de Heere die heeft in het verleden al vele, vele malen de hemel open gedaan. De hemel die door de mens toegesloten was, al direct al na de zondeval. Toen Adam en Eva wegvluchten bij God vandaan. Toen deed God de hemel open. En hij ging hen achterna en hij zei, waar zijt gij? Of bij de Sinaï waar Jesaja dan met name aan denkt. Op Sion's berg waar hij zich vertoonde. Toen hij sprak bij de wetgeving, ik ben de Heere uw God. Of in de tijd van Salomo, toen de tempel werd ingewijd. En toen de wolk, toen de heerlijkheid des Heren dat heiligdom bedekte en de priesters niet konden staan vanwege de heerlijkheid Gods. God deed de hemel open. God daalde neder. Of jongens en meisjes, denk eens even aan Elia op de berg Karmel. Heere, antwoord mij. En de hemel ging open. En bij een strak blauwe heldere lucht kwam een vuur afdalend naar de aarde toe. God deed de hemel open en de bergen vervloten van voor zijn aangezicht. En natuurlijk denken wij op deze kerstdag ook aan de velden van Efrata. Dat is wat geweest, jongens en meisjes. Iedereen die sliep. En daar zaten die herders. En het was aardedonker. En ineens ging de hemel open. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. De lichtglans van Gods majesteit, die engel, die wordt in de Bijbel genoemd een vlam vuurs. Dat zijn lichtende gestalten. Hoe komen ze aan dat licht? Nou, zij komen rechtstreeks uit de hemel vandaan. En daar zijn ze in de nabijheid van het wezen Gods. Van zijn reine, zuivere licht. En dat stralen ze af. Net zoals Mozes ooit eens de heerlijkheid des Heren afstraalde toen hij van de berg kwam. Hij had daarom gevraagd, Heere, toon mij uw heerlijkheid. En de Heere bedekte hem, want hij zei, niemand kan mij zien en leven. En hij toonde alleen zijn achterste delen, dat wil zeggen maar een glimp. Maar die glimp van de majesteit van God, dat zuivere, dat heilige licht, die eeuwige gloed en dat verterend vuur, dat drong in de poriën van Mozes. En als het ware als een soort reflector ging zijn aangezicht blinken. Zo sterk dat de mensen hem niet konden aanzien en dat hij een doek over zijn hoofd moest leggen, een deksel op zijn aangezicht. En zo was het ook in die velden van Efrata. Die engelen die straalden de aanwezigheid van God uit. De heerlijkheid, de lichtglans van zijn majesteit. En gemeente, wat is het gevolg als God zo de hemel opendoet? Wat is het gevolg als de heerlijkheid des Heren mensen omschijnt? En zij vreesden. Met grote vrezen. Ze bestierven het van schrik. Want ze waren ineens in aanwezigheid van de heiligheid Gods. De majesteit van God straalde af van die engel. Nou jongens en meisjes, daar kan je wel iets van begrijpen, denk ik. Als het 's nachts is. En er komt ineens een hele zware onweersbui. Die felle lichtflitsen. En die harde donderslagen, waar kun je dan bang zijn? En zelfs als je ouder bent. Het is beangstigend. Nou, maar dat is nou nog in veel sterkere mate zo met als de Heere verschijnt. Als de Heere de hemelen scheurt. Ook in die oude bedeling, ook bij de Sinaï met name. Dat gaat gepaard met tekenen waar een mens bang van wordt, waar hij terug van deinst, waar hij bevreesd van wordt. Want de berg die rookte, de berg die daverde, aardbevingen, de bazuin die klonk, de stem Gods. En de mensen die deinsden achteruit en ze zeiden tegen Mozes, spreek u maar met God, want wij kunnen niet bestaan voor God. En zo was het, gemeente, daar in de velden van Efrata, bij die herders. Ze vreesden met grote vrezen. Want ze kregen een godsontmoeting. Door middel van die engel. En wat is nou wederbarende genade, gemeente? Dat is dat je een godsontmoeting krijgt. Een godsontmoeting. Dan krijg je met God te doen. Wedergeboorte, dat is niet direct dat je van Jezus weet. En dat je een ontmoeting met hem hebt bij het kruis. En je krijgt met God te doen. God doet de hemel open. God scheurt die hemel. Hij daalt neder. Hij vertoont zijn lichtglans. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. Dat gebeurt er als God de hemelen opendoet. En dan besterft de mens het. Hij kan niet bestaan voor God. Want met dat je een indruk krijgt van Gods heiligheid en Gods majesteit, drukt God diep in je ziel af wat Paulus in Romeinen 3 zegt. Allen hebben gezondigd. Ze derven, ze missen de heerlijkheid Gods. Dan kom je voor de majesteit van God te staan. Dan kom je voor je eigen zondigheid te staan. Je krijgt met God te doen. Gemeente, weten we daarvan? Weten we daarvan? Je een ontmoeting krijgt met God. Nee, niet zoals de herders in de velden van Efrata. We moeten maar niet denken dat we het op zo'n manier moeten beleven. En daar moet je ook maar niet om vragen. Luther die zegt ergens, ik hoop nooit zo'n engel te zien, want ik overleef het niet. Trouwens, een ontmoeting met een engel heeft niet altijd bekerend gewerkt. Want denk maar eens aan die wachters bij het graf van de Heer Jezus. Toen die engel daar verscheen, toen werden die wachters als doden, zo staat er. En ze zijn weggevlucht. Wees maar blij, gemeente, dat er hier geen engel op de kansel staat. Ja, het zou heel wat mensen trekken, natuurlijk. Het zou in heel de wereld bekend worden. Maar er is niet per definitie bekering. Nee, de Heere die komt, die verschijnt door woord en geest. En als de Heere door woord en geest verschijnt, dan overtuigt hij allereerst van zonde. Dat heeft hij bij die herders ook gedaan. Want iemand die zonder zonde is, hoeft niet voor de heerlijkheid Gods te vrezen. Maar dat laat zien, die herders waren ook goddeloos. En ik weet niet wat er allemaal in die herders omging. Er staat ook helemaal niks van beschreven. Ik heb wel heel veel gelezen dat er vaak over gefantaseerd wordt, wat die allemaal met elkaar besproken zouden kunnen hebben. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar het staat er niet. En we moeten ook maar niet denken dat die engel daar een bezoek bracht omdat die herders daar als het ware gezelschap hielden. En als een soort beloning die engel op bezoek kregen. Laat het maar liggen. Laat het wonder er maar zijn, gemeente, dat God verschijnt tot een volk dat naar hem niet vraagt. Dat de heerlijkheid Gods derft, dat er geen recht op heeft. Wiens beste werken met zonde bevlekt zijn. God heeft redenen niet om een bezoek te brengen, maar om ons mensen weg te vagen. En een mens krijgt daar een indruk van als God verschijnt. God, enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt en met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Dat is waar Jesaja allereerst om vraagt. En gemeente, laten wij dat toch alstublieft vasthouden, juist op deze kerstdag. Waarin we zo geneigd zijn om ons weer te verliezen in gezelligheid. En nogmaals, ik onderstreep het, maar het is niet verkeerd. Ik doe dat zelf ook. We zoeken in de pastorie ook een stuk gezelligheid. Maar we verliezen ons er zo snel in. En we gaan er zo vaak in op. Maar het gaat op kerst allereerst niet om die gezelligheid, maar het gaat om de zaligheid. En als God nou de hemelen open doet, dan verschijnt hij blinkend met zijn licht. En gemeente, er is een godsdienst waar dit totaal gemist wordt. Er is een godsdienst die opgaat in een soort lievig beeld van God. Waarin de heiligheid en de majesteit van God totaal verdwenen lijkt te zijn. En dat God ons wordt voorgesteld als een soort lievige vader. En laat ik maar voor de rest geen uitdrukkingen meer gebruiken, gemeente, want dat wordt oneerbiedig. Maar men heeft het maar over de Vader. En hij is een Vader, zeker. Maar het is onze Vader die in de hemelen is. Die een ontoegankelijk licht bewoont. En als hij verschijnt, dan hebben we te vrezen allereerst. En gemeente, dat blijft zo. Ook na ontvangen genade. Want de apostel der liefde, die het dichtst bij de Heer Jezus leefde, die in zijn evangelie zichzelf omschrijft als de discipel die Jezus lief had. En dan gaat het niet om de liefde van die discipel voor de Heer Jezus, dat zit er ook wel in. Maar de discipel die Jezus lief had, dan betekent dat die apostel, die evangelist, de Heer Jezus had een bijzondere liefde voor die evangelist. En die evangelist die omschrijft zichzelf ook niet, ik bedoel die noemt zijn naam ook niet in zijn evangelie, hij omschrijft zichzelf alleen maar met die woorden, die Jezus lief had. Het is Johannes. En die Johannes die heeft op Patmos een godsontmoeting gehad. De apostel die het meest van de liefde Gods had geleerd. Zijn brieven staan er vol van. God is liefde. De apostel der liefde. Maar als hij een ontmoeting krijgt met het ten hemel gevaren Jezus. En hij omschrijft hem. Dan is dat precies hetzelfde als bij de herders op de velden van Efrata. Zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Zijn stem was als een stem van vele wateren. En als Johannes dat ziet, Heel die verschijning van die heilige majesteit van de opgestane en ten hemel gevaren Christus. Hoe lief hij hem ook had. En hoe lief de Heer Jezus hem ook had. Maar dan moet hij van zichzelf schrijven. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Viel ik als dood aan zijn voeten. Hij kon niet bestaan. Deze apostel der liefde. En het is een lijn door heel de schrift heen. Als God de hemel open doet, als God zijn majesteit laat merken, dan besterft de mens het, dan vreest de mens. En dat werkt altijd zuiverend. En daarom als wij bidden, och dat gij de hemelen scheurdet, als je je eigen hart een beetje kent, dan bid je tegen jezelf in. Dan bid je tegen je vlees in. Dan bid je tegen dat zonde lievende bestaan in. En als je nou heel eerlijk bent, en misschien noem ik uw naam wel, jouw naam wel, dan zeg je nou, ik heb maar liever dat die hemel dicht blijft. Ik heb maar liever dat die hemel gesloten blijft. Ja, want mensen hebben de duisternis toch liever dan het licht. Ook deze man op de kansel. Maar als de Heere de hemel gesloten houdt, en als wij doorleven en ons zondige vlees koesteren, dan komt het niet goed. Dan komt het niet goed, gemeente. Dan kunnen wij nooit voor God bestaan. En dan blijft het duister, dan blijft het donker. Dan gaan we verloren. Daarom hoop ik dat u, als u uw harde hart een beetje leert kennen en uw zonderlievende bestaan leert kennen, dat je dan toch maar bidt, o Heere, dat gij de hemelen scheurdet. Ik kan mijn hart niet open scheuren. Ik kan dat leven, dat zo verknocht is aan de zonde, niet daarvan losscheuren, maar dat u het dan maar zou willen doen. Daal haastig ter verlossing, Heer. O God, verlos mij uit de ellende. Hoor naar mij en wil bijstand zenden, want uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Zij vreesden met grote vrezen. Maar dan zegt de engel tegen hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is nou het wonder van kerstgemeente. Eigenlijk had er moeten staan, hè, niet alleen maar en ze vreesden met grote vrezen, maar ze stierven. En dat had God toch tegen Mozes gezegd, niemand kan mij zien en leven. Dat had er eigenlijk moeten staan. De heerlijkheid des Heren omscheen hen en ze stierven. Ze werden verteerd in die heilige gloed. Maar de engel die zei, vrees niet. En waar ligt nou dat geheim, gemeente? Dat die herders konden blijven leven en dat die boodschap kon klinken, vrees niet. Jongens en meisjes, ga dan maar in gedachten met mij mee. Een kilometertje verderop. Die plaats waar het donker is. Waar geen heerlijkheid Gods te zien is. Waar dat kind ligt. Kijk eens in de kribben. Daar ligt God. In die kribbe ligt God. God geopenbaard in het vlees. Zou je niet zeggen als je daarin kijkt. Maar daar ligt God. Heeft zichzelf vernietigd. heeft de gedaante van een dienstknecht aangenomen, is in ons in alles gelijk geworden. Ach, mijn God, zo zegt David in Psalm 89. Waar blijkt uw trouw nu en waar uw eer? Gij stoot vergramd uw gezalfde neer. Zijn heerlijkheid is verdwenen, zijn majesteit is niet te zien. Hij heeft zijn godheid ingehouden, zo zegt een kerkvader, Irenaeus. Hij hield het stil. En in die duisternis, daar ligt de Zoon van God in zijn vernedering, in zijn armoede. En het zal zijn leven kenmerken. Als hij opgroeit en de schaduw van het kruis steeds meer zichtbaar wordt. Hier in de kribbe, daar in die stal bij Bethlehem. Daar is nog zijn moeder. En die houdt hem vast. En hier heeft hij nog een paar doeken. En hier zijn er nog herders. En die komen om te aanbidden. Maar straks, dan hangt hij aan het kruis. En dan gaat er een zwaard door de ziel van Maria. En dan zijn hem die laatste doeken die hij hier nog heeft, zijn hem afgenomen. En dan hangt hij daar. In zijn naaktheid en in zijn schande en in zijn ellende. Van alles en iedereen verlaat. Om zo borg te kunnen zijn. Voor zondaren. Om zo tegen de herders te kunnen zeggen. Vreest gijlieden niet. Ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Want u is heden geboren. De zaligmaker. Welke is Christus Jezus in de stad Davids. Dat is nou ook kerstfeest, gemeente. U is heden geboren. De zaligmaker. Welke is Christus. De Heere. En als dat open gaat, als dat woord mag opengaan, als de Heere de hemel open doet, dan is dat allereerst zuiverend inderdaad, want een mens wordt dan zondaar voor God. En je beste werken, die worden een wegwerpelijk kleed. En je hebt niks meer om voor God mee te bestaan. Al je vroomheid, al je godsdienst, waarmee je voor de mensen bekleedt en waarmee je nog een stand wil ophouden. Het is niks. Helemaal op. Niks. Maar als je zo arm mag worden voor God. En als je niks overhoudt. En als je daar met lege, met bevlekte handen staat, gemeente. En God doet dan de hemel open. En het behaagt hem om zijn Zoon te openbaren. Dan kan het niet anders. Of dan is er ook blijdschap. Dan werkt hij zaligend. U is heden geboren. De zaligmaker. Welke is Christus. De Heere in de stad Davids. Want het komen van de Heere, gemeente. Dat is natuurlijk aan de ene kant met majesteit en in heiligheid. Daar schrikt een mens van, daar beeft een mens van. Maar het doel van de Heere is altijd om mensen te zaligen. Ik ben niet gekomen om mensen te verderven, zegt de Heer Jezus. Dat had hij kunnen doen. Alles en iedereen verderven. Maar hij komt niet om te verderven, maar hij komt om mensen te behouden. En als hij dat werk gaat doen, als de Heilige Geest dat woord gaat gebruiken, en als hij het door woord en geest openbaart, wat daar in de kribbe van Bethlehem ligt, dan werkt hij zaligmakend. En gemeente, als ik dat soort dingen zeg, herkent u dat in uw leven? En ben je daar nou voor naar de kerk gekomen? Om van hem te horen, wiens naam Jezus is. Om hem geopenbaard te krijgen. Is dat je verlangen geweest op deze kerstdagen? Heere, dat u die hemelen zou openen, dat u neer zou willen dalen. Dat u mij een bezoekje zou willen brengen met uw zoon. God die hemelen scheurt. Ik kan ze zelf niet open doen. Ik kan ze wel dicht doen. U die genade kent, u weet wel wat ik bedoel. Je kunt die hemel, die kun je door je zonde zo dicht maken. En je kunt het weer zo duister maken, maar je kunt het nooit in de eeuwigheid niet meer open doen. En daarom blijft het ook een gebed dat heel het leven door van een kind van God ook steeds meer levend blijft. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Want als de Heere komt, gemeente, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij de zaligheid mee. Dan brengt hij de zaligmaker mee. Dan openbaart hij hem. Naar de bevatting natuurlijk van wat je daarin aan kunt. Er is trap en mate. Het is een aanvankelijke openbaring. De zonne der gerechtigheid, zoals Malachi die noemt. En zoals de lofzang van Zacharias dat ook ons leert. Die staat niet direct op 12 uur hoog aan de hemel. Maar die begint aan de kimmen te staan. Dat wil zeggen aan de horizon. Die gaat langzaam op in je leven. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. Ik moet minder worden. Maar als het eerste glimpje van dat licht, van die zonne der gerechtigheid gaat stralen in je leven. Als die morgenster opgaat in je harten. Dan kan het niet anders, gemeente. Bij alle beperkte kennis die je hebt. Maar dan, ach, dan komt er een vrede in je ziel. Zoals bij die herders. Dan komt er een rust in je hart. Dan word je even boven alles uitgetild. Als je hem mag zien, liggend in jouw armoede en in jouw zonde, liggend in jouw ellende, bekleed met jouw wegwerpelijke kleed. En als je vanuit die kribbe dat kind hoort zeggen, ik voor u, ik in die ellende, ik in dat lijden, ik in die vernedering, ik in die dood, ik in die hel. Ik verlaten van God de Vader. Ik derf de heerlijkheid Gods. Ik mis zijn aanwezigheid. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En al ken je daar maar een klein beginsel van. Al is het maar een beginnetje. En ik denk niet dat een mens veel verder komt. Ook niet de zogenaamde doorgeleide mens. Blijft maar een beginnetje. Een sprankeltje van dat grote, grote licht. Dat allerkleinste kruimeltje, gemeente, dat valt van de tafel. Als dat hondeke dat mag opnemen, dat brengt zoveel vrede. Dat brengt zoveel blijdschap. Dat brengt zoveel rust in je hart. Mijn ziel is immer stil tot God. En van hem wacht ik een heilrijk lot. En dan ben je net als zo'n klein jongetje. Dat zijn hand, dat zijn knuisje in de hand van vader legt. Ouderen, herinnert u het zich nog hoe dat voelde? Dat je aan de hand van je vader mocht lopen. Waar ben je dan veilig? Als je vader naast je loopt. En wat kun je dan opkijken naar? Mijn vader. Nou, zo voelt dat, gemeente, als God de hemelen opendoet. En als je het ware dat kleine handje in zijn grote vaderhand mag leggen. Al ging ik ook in een dal van schaduw des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Beleeft u dat nou zo, dominee, als u dat nou zo staat te preken? Gemeente, ik weet het verschil tussen eruit spreken en erover spreken. En het is in mijn hart nu op dit moment meer een verlangen dan de volle beleving. Is dat bij u ook zo misschien in de kerk? Dat je er niet bij kunt komen? Dat je zelf de hemel niet open kan doen, wat je er zo naar kan verlangen? Och, dat gij de hemelen schuddet. En dat u zou neder willen dalen. Om die vrede die alle verstand te boven gaat. Te proeven en te smaken. Om aan zijn hand door dit leven te gaan. Dat hij die grote lastdrager wordt. Dat hij met je meegaat. Dat je mag zien op die gekruisigde. Dat je dat weer eens mag voelen. Dat dat bloed van Christus je reinigt van alle zonden. Dat je overal weer bovenuit getild wordt. Want gemeente, die zalige blijdschap. Die zaligheid. Die is nou alleen te vinden in een openbaring van Christus aan je ziel. Daar alleen ligt de rust. Oh ja, de Heere die geeft wel eens toeknikjes. Natuurlijk, er zijn wel eens psalmen die gaan spreken. En de snaren van je ziel gaan wel eens trillen als je een woord uit het evangelie leest of als de Heer een woord zo op je hart bindt. Dat zijn wel eens van die toeknikjes. Zo van die aanmoedigingen. Maar gemeente, maak daar nou geen grond van. We zijn zo geneigd om die dingetjes, zonder om het nou te bagatelliseren, maar om die dingetjes te gaan optellen. En toen kreeg ik dit en toen zei de Heere dat en die psalm en die ontmoeting en veracht het niet. Zo bedoel ik het echt niet. Maar daar ligt de grond niet in, daar ligt de zaligheid niet in, daar ligt de vrede niet in. Dan word je nog zo geschud. Dan ben je net als wat Jacobus zegt, een baren der zegen lijkt. Dan ga je op die golven, de ene keer dan ben je diep. En dan ben je weer even op de hoogte als dan weer zo'n psalm spreekt en dan ga je weer. En zo word je heen en weer geslingerd en op en neer geworpen. Ben je onbestendig. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt in uw Zoon. In de openbaring van de Zoon Gods aan mijn hart, daarin alleen ligt de vrede. Dat hij spreekt door woord en geest. Ik ben uw heil alleen. Dat je hem mag zien. Met ogen des geloofs. In het gewaad van zijn woord. Dat je net als de bloedvloeiende vrouw. Je handen uitstrekt. Naar de zoon van zijn kleed. En dat maar letterlijk doen. De zoon van zijn kleed. Het woord Gods. En daar je vinger bij legt. Zoals Jesaja hier ook doet. In het hoofdstuk 64, hij pleit niet op zijn eigen gerechtigheden, niet op zijn beste werken. Die zijn bevlekt, die zijn wegwerpelijk. Maar Heere, gij zijt toch onze Vader. Wij zijn toch naar uw naam genoemd. U bent toch begonnen. U kwam toch als eerste tot ons. U hebt ons toch uw belofte gegeven. Dat is het rechte geloofsleven, gemeente, dat we werkzaam worden met de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Zo verkrijgt een mens de zaligheid. Om hem te verwachten. Al is het dan vanuit de diepten der ellende. Al is het dan als die wachters die de zon ook niet kunnen laten opgaan. Maar mijn ziel vol angst en zorgen, die wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen, ach wanneer. Wie zo mag wachten, gemeente, die zal nooit beschaamd uitkomen. Die komt echt niet beschaamd uit met God. God kan wel eens een poosje later wachten en hij kan wel eens vertoeven. Maar hij zal gewis zullen komen en hij zal niet achterblijven. En daarom, gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd maar aan en grijp maar moed. Want God heeft op kerst de hemelen open gedaan, 2000 jaar geleden. Toen dat kind in de kribbe lag. Toen hij zijn heerlijkheid deed laten schijnen daar in de velden van Efrata. En die God is nog niet veranderd. Ook vandaag is hij nog dezelfde. Ook vandaag wil hij nog door woord en geest zijn vriendelijk aangezicht vertonen. Dat vrolijkheid en dat licht verspreidt. Ten troost verspreidt in smarten. En dan word je echt vrolijk in de Heer. Want onze godsdienstgemeente is geen godsdienst van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Het is geen godsdienst van droefheid en van ellende. Ja, dat is er natuurlijk ook. Maar dat ligt niet aan God, dat ligt aan mij. Maar onze godsdienst, de godsdienst van de schriften, is een godsdienst van de vrede. Dat is een godsdienst van de vrolijkheid. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Want hij heeft mij bekleed met de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils heeft hij mij omgedaan. Vrede door het bloed des kruises. Vreugde in God. Naar waarde nooit te danken. Laten we nou maar niet denken dat dat nou iets is van de evangelische beweging of zo. Ja, dat hoor je zo wel eens. Al die nieuwe bewegingen van mozaïek en doorbrekers en ik weet het allemaal niet meer. En wat zijn er mensen ook uit onze gezinten die daar naartoe trekken, want daar is het veel fijner en daar is het veel warmer en daar is het veel vrolijker en daar is blijdschap en bij jullie, bij ons, nou daar is het niks. Allemaal maar somber en het gaat alleen maar over de zonde. Allemaal karikaturen natuurlijk. Maar laten we nou niet van de weeromstuit denken van als het over vrede en over blijdschap gaat, dat dat verdacht is. En dat als een mens eens uit de volheid van zijn gemoed mag spreken en als zijn mond overvloeit van Gods eer, dat wij denken, nou, zou dat nou wel waar zijn? En dat we de twijfel gaan verheerlijken. En dat we de ellende en de toeleidende weg als de zaligheid gaan aanmerken. Kan niet gemist worden, gemeente, maar het gaat om de vrede met God. En het gaat om de vrolijkheid. Het gaat om de vrede, om de rust die deze grote rustaanbrenger geeft. En als dat gemist wordt in ons leven, al hebben we nog zoveel ellendekennis, maar dan klopt het niet. De Heere zoekt vrede te brengen en blijdschap. Want het vrome volk in u verheugt. Dat zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens voor krijgen. Dat is hier in beginsel al zeker de ervaring, gemeente, zo bij tijd en wijlen. Ja, dat is bij tijd en wijlen, dat zal wel zo zijn. Het zal ook niet elke dag zo zijn. De dagen de duisternis zijn vele. Maar toch zijn er toch wel eens van die uren, u die de Heere mag kennen. Toch zijn er toch wel eens van die momenten dat je jezelf eens even mag verliezen in God. En je even mag laven aan dat heerlijk evangelie. En even je kleine knuisje in zijn hand mag leggen. En even op mag zien door middel van Christus. Hij is het middel, de middelaar. Dat je even op mag zien naar Vader. Gij zijt toch onze Vader. En al is het dan zo genoten en zo weer toegesloten, maar die momenten die zijn er. En de Heere die geeft die momenten. Om zo dat heimwee op te wekken. Om dan zo dat heimwee te voeden. Want ja, dat komt er dan. Als de Heere verschijnt, als de Heere de hemel open doet, die gaat ook weer dicht. Hè, want daar ook in de velden van Efrata, de engel ging weer weg, de hemel werd weer gesloten, het werd weer donker. Het zal in het hart van die herders ook alweer zo de praktijk zijn geweest van wat Paulus zegt. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade bij. Dat kennen ze allemaal. Dat is de werkelijkheid. Maar dan wordt wel het heimwee geboren. Gaat het verlangen levend worden. Heere, wanneer komt nou die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Die zucht, dat uitzien, deze begeerte om ontbonden te worden en met Christus te wezen, want dat is zeer verreweg het beste. Er zijn vandaag de dag, en dat is altijd al geweest, mensen die moe zijn. Dat zie je wel eens bij oudere mensen of bij zieke mensen. Levensmoe. Waarom dat afgelopen was. En mensen nemen soms het leven in hun eigen hand, maken maar een einde aan. En dat moet dan euthanasie heten, een goede dood. Levensmoe. Maar dat is iets heel anders, gemeente, dan wanneer je gaat verlangen. Wanneer je heimwee gaat krijgen. Wanneer je ontbonden wil worden en met Christus te zijn. Dan ben je niet moe van het leven. Tuurlijk niet. Je houdt veel van je vrouw, van je man. Je houdt van je kinderen als je ze mag hebben. En er zijn nog zoveel mooie dingen in het leven waar je aan vastzit. Als je naar de Heere verlangt. Als je naar zijn aanwezigheid verlangt, dan betekent het niet dat je ineens daar allemaal een hekel aan hebt. En dat je dat moe bent. Maar weet je waar je wel moe van bent? Dan ben je moe van jezelf. En moe van de zonde. En moe van de wereld. En moe van de duivel. En vanuit dat verlangen. En vanuit die momenten die je mag kennen. Dat de Heere zo nabij is. En dat de Heere zijn lichtglans vertoont in je leven. Dan ga je uitzien. Heere, wanneer is het? Wanneer mag ik bij u zijn? Want bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Nou, gemeente, zeg ik nou dingen die u herkent? Zeg ik nou dingen, jongens en meisjes, jonge mensen, waarvan je zegt, ja, dat heb ik nodig. Nou, er is een school waar je dat op kan leren. En er is nog plaats op die school. School van de Heilige Geest. Amen. We zullen samen danken. Heren, zo mochten we samen weer een ogenblik hier in uw huis zijn. En we moesten beginnen met de apostel na te spreken. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En geef dat we dat eens mogen gewaar worden. Dat we in de duisternis zijn. En dat al die lichtjes die wij proberen te ontsteken, maar kunstlicht is. Dat ons ook eenmaal zal ontvallen. Geef dat we last mogen krijgen van die duisternis. En dat we dat gebed van de profeet ook mogen nabidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat we onszelf ervoor over mogen leren krijgen. Dat we de wereld gaan haten en ontvluchten. Uit de zonde mogen opstaan. U de Heere mogen leren vrezen. U mogen kennen. U mogen liefhebben. Ja, dat onze harten, onze ogen geopend mogen gaan worden. voor de schoonheid en de dierbaarheid en de noodzakelijkheid van dat arme kind in de kribbe, die zo rijk was dat de hemel zijn troon was en de aarde de voetbank van zijn voeten, die een Heere der heerscharen was, het hoofd van de engelenmachten, maar neergelegd werd als een worm, om zo borg te kunnen zijn voor nietige wormen. Heere, wilt u geven dat dat onze hartelijke verlangen mag zijn of worden, om zo kerstfeest te mogen vieren? Wilt u de hemel open doen, Heere? En dat op grond van hem die de hemel verlaten heeft. Heere, wees met ons het verdere van deze rustdag. Breng ons ook vanmiddag nog weer bijeen. Als dan ook het teken en zegel van het genadeverbond mag bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Schenk ons ook dan alles wat nodig is. Wilt u ook dan de hemel open doen, Heere, en ons een bezoek brengen? Verdiensten zijn er niet en waardigheden nog minder. Maar doe het uit genade en alleen om Christus wil. Amen. Psalm 42, het zevende vers, willen wij tot slot zingen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogste lof uw lust. Het zevende van 42. Ontvang de biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
heel buiten.